Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 130, het eerste en het tweede vers uit diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden. We lezen het woord Gods uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 110, het vierde vers. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad, het priesterambt beschoren. 110, het vierde vers. Wij lezen dus met elkaar het vijfde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die door God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide van goed en van kwaad. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, een paar weken geleden zijn we begonnen met het lezen in onze catechismus in zondag 12. We hebben toen met elkaar gezien waarom de Heer Jezus Christus genoemd wordt. Dat is gezalfde, omdat hij van de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Maar volgens dit onderdeel van onze catechismus is de Heer Jezus niet alleen maar door de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd om profeet te zijn, maar ook om priester te zijn. En dat vraagt vanavond onze aandacht. En zo lezen wij dan verder tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Laten wij de Heere nu eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Grote God, wij mogen vanavond tot u komen. En laten we dat dan doen in het besef dat gij de grote God zijt. De schepper van de einden der aarde. De schepper ook van ons leven en de onderhouder van ons leven. De God aan wie wij alles te danken hebben. Die ons lichaam gemaakt hebt en onderhouden. Die onze geest geschapen hebt en die tot nog toe ook hebt onderhouden. Die onze ziel gemaakt heeft. Heere, en u hebt niet alleen maar gegeven dat wij als mensen op deze aarde een plaats mochten hebben. Als wonderen van uw scheppersalmacht. Maar gij hebt ons ook gedurig maar weer alles gegeven wat voor het onderhoud van ons leven nodig is. U hebt het gewas op het land laten groeien. U hebt ons begiftigd met gezondheid en krachten. Alhoewel wij ons realiseren dat dat voor de een meer waar is dan voor de ander. Want er zijn er ook wie gezondheid maar heel gebrekkig is. En die misschien wel ziek zijn en langdurig ziek zijn. En onder hen zijn er ook die met ons meeluisteren vanavond. Maar heren, in heel veel opzichten hebt u het toch bewezen dat u de grote God zijt. Aan wie wij zoveel te danken hebben. En wie zijn wij daar tegenover? Wij zijn maar schepselen en dat bewijst al onze geringheid. Wij zijn afhankelijk. Wij kunnen geen dag zonder uw zorg, zonder uw bemoeienissen, zonder de blijken van uw goedheid. We kunnen geen ogenblik zonder die onderhoudende hand van u en die bewarende hand van u. Aan alle kanten is ons leven omringd door gevaren, door de dood. Ja, we zijn aan de dood vervallen. En als u uw hand wegtrekt, en de dood gelegenheid geeft om ons leven te nemen, heren, dan zullen we moeten buigen. Zo klein, zo nietig, zo zwak zijn wij, dat als het om leven en dood gaat, wij daarover niets te zeggen hebben. Als het over gezondheid en ziekte gaat, wij daar niets over te zeggen hebben. We zijn zo diep afhankelijk, heren. En was het al alleen maar dat? Maar er is bijgekomen en dat moeten wij u met schaamte en met besef van schuld belijden dat wij gezondigd hebben. Dat wij het aangedurfd hebben, hoe nietig we ook zijn, om tegen u, de grote schepper, de hand op te heffen. En u ongehoorzaam te zijn en uw woord te verwerpen. Dat wij het aangedurfd hebben om in opstand te komen tegen de God die ons vermorzelen kan. O Heere, wat een aanmatiging zit daarin. En wat hebben we daarin bewezen, hoe slecht we zijn, hoe verdorven en hoe onnadenkend we ook handelen. En elke keer als wij zonder u voortleven en als wij de zonde dienen en als wij de verleidingen niet ontlopen, maar daarin bezwijken. En als wij de zonde in ons leven een plaats geven, erger nog als wij de zonde op bepaalde momenten in ons leven zelfs koesteren en weigeren om er afstand van te doen, dan bewijzen wij keer opnieuw dat wij bij die onzalige keus volharden. En dat wij nog altijd in die aanmatigende houding tegenover u staan. En het ons niet beseffen, heren, dat één wenk van uw alvermogen ons kan verderven tot in alle eeuwigheid. Leer ons die dingen toch eens op de rechte wijze zien, heren. Dat we onze kleinheid en onze geringheid die beseffen. En dat we onze onwaardigheid ook voor uw aangezicht beleven en belijden. En dat we oprecht zijn als wij zingen uit diepte van ellende, roep ik met mond en hart. tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wie kan voor u bestaan als gij de ongerechtigheden gadeslaat? En als we die dingen dan met elkaar zingen, heren, laat dat dan niet alleen maar taal van onze lippen zijn. En als we het voor uw aangezicht in het gemeenschappelijk gebed beleiden, laat het dan ook niet alleen maar taal van onze lippen zijn, maar geef dat dat in oprechtheid uit ons hart mag komen. Opdat we dan ook gaan beseffen hoe groot het wonder is, maar bij u is vergeving. En opdat wij uit die vergeving mogen leven. Opdat wij uit de vergevende, de bron van alle vergiffenis, het offer, het priesterwerk van de Heer Jezus mogen leren leven. We danken u, Heren, dat we daar vanavond met elkaar bij stil mogen staan. Dat u ons dat vanavond nog weer eens voor de aandacht wil brengen. We horen de dingen niet voor het eerst als het gaat om het priesterwerk, om de offeranden van het lichaam van de Heer Jezus Christus, die zich tot in de dood heeft gegeven, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Het is ons al eerder verteld, al herhaaldelijk verteld, maar we mogen het opnieuw horen en we moeten het ook opnieuw horen, Heren, want dit blijft toch de kern van de zaak. Dit blijft toch het hart van het evangelie, Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus had zich voorgenomen van niets anders te willen weten toen hij naar Korinthe kwam. En heren, zo moet het toch ook voor ons zijn. Niet anders te willen weten in preken en in horen dan wat tot onze vrede dient. Wat ons verkondigt hoe de zondaar met God verzoend wordt en hoe dat alles gestalte krijgt in het werk van Christus, toegepast door de Heilige Geest. Open onze ogen daarvoor, geef ons harten die daar hongerig naar zijn, Heren, begeerig om het te horen, maar ook om het te verstaan, om het te beleven, om het te ondervinden en om de vrucht daarvan in ons leven te ontvangen. Verzoend te mogen zijn door Christus of veranderen met de God tegen wie we in opstand gekomen zijn, verzoend te mogen zijn en zo gered van het verderf en verlost uit vijands hand. Zegen ons in ons samen zijn, Heren, en laat de boze niet toe om ons enige schade te berokkenen. Leg onze gedachten gevangen onder de heerschappij van dat woord van Christus. Heren, wij hebben meer dan deze dingen te vragen. Een zegen over onze samenkomst. Een zegen die met ons meegaat, ook in de week die wij zijn ingegaan. Dat is het eerste en dat is ook het voornaamste wel. Maar er zijn nog andere dingen. Er zijn mensen met zorgen in ons midden, Heren. We dragen ze aan u op. Welke zorgen het ook zijn. Ziekte, rouw, verdriet, teleurstelling, onzekerheid. Heren, er zijn zoveel dingen die in ons leven bemoeilijken en die ons doen ervaren dat dat toch niet overdreven is als we ergens lezen van dit jammerdal. En als in de Bijbel door Mozes gezegd wordt dat het uitnemendste van onze dagen moeite en verdriet is. Er zijn er die dat hartelijk moeten toestemmen, omdat ze het zo ook ondervinden of ondervonden hebben. Heren, in zulke omstandigheden is toch wel heel bijzonder nodig uw hulp, uw ondersteunende kracht, uw genade. Laat die ondervonden worden, Heren, en laat die ook gezocht worden dan allereerst. En laten wij niet met de moeite en de zorgen zelf een oplossing zoeken, maar laten we het aan u mogen overgeven. Stort voor mij uit, zegt u in mezelf, uw ganse hart. Want gij zijt een toevlucht en ge wilt zo zijn te allen tijden. Heren, er is ook reden tot dankbaarheid. Als er reden tot dankbaarheid is bij die, bijgene, laat dan ervaren worden dat echte dankbaarheid ook een gave is die gij geeft. Een werk dat gij tot stand brengt. Want als alles wat gij werkt, dat zal juichen tot uw eer. Mogen we zo, ook in de omstandigheden van ons dagelijkse leven, hoe gevarieerd die ook zijn, u steeds maar weer nodig hebben. U steeds maar weer aanroepen, Heere, om in die omgang met u en in de gemeenschap met u te leven en te wandelen. En dan bidden wij u voor niet alleen onze noden, maar de noden van de ganse christenheid. We denken aan uw volk, Heere, over de ganse aarde. Er zijn er die tot uw kudde behoren, die het bijzonder moeilijk hebben, die vervolgd worden, die geen vrijheid hebben om uw naam te belijden en u te dienen naar uitwijzen van uw woord. Heere, wil daar bijzonder waar uw kerk bedreigd wordt, wil daar bijzonder uw hulp geven. En ook daar waar een valse leer verkondigd wordt, waar de duivel het middel van de dwaalleer gebruikt om mensen van u af te trekken. O God, wil zijn listen toch verijdelen en wil zijn werk verbreken. En wilt u bewijzen, ook in deze tijd, dat u boven hem staat. En dat hij niet kan doen wat hij wil, omdat u hem bindt. Omdat u hem belemmert in de uitvoering van zijn boze plannen. Houd uw kerk vast, Heere. En breid haar ook uit. Laat uw naam over de ganse aarde verkondigd worden. En wilt gij geven dat er velen dat woord zullen horen en zullen gaan geloven. En als ge dat geloof gegeven hebt, wil dan ook bij de zuiverheid van dat woord bewaren. Bewaar en vermeerder uw kerk. En wil alle listen van de vorst der duisternis verijdelen. En alle boze plannen om uw goddelijk woord weg te nemen, wil die ook verijdelen. En laat uw naam groot zijn in de trouwe zorg die gij aan uw kerk bewijst en aan de gestadige voortgang die gij verleent aan de komst van uw koninkrijk. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in de dienst van de barmhartigheid en in het onderwijs aan onze kinderen en in zoveel andere dingen, Heere, waar in woord en mogelijk ook in daad iets getoond mag worden van de waarachtigheid van uw woord. Als gesproken mag worden over u. En als zichtbaar gemaakt mag worden dat gij een barmhartig God zijt. Laat het alles mogen dienen tot heil van mensen. Tot nut en tot zaligheid van zondaren. Ook van kinderen. En wilt ge in en door dat alles uw naam groot maken. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 51, 8 en 9. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht en Gods offers zijn een gans verbroken geest. 8 en 9, Psalm 51. En u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gave voor de kerk. Gemeente, het gaat vanavond dus over het tweede ambt dat de Heer Jezus bekleedt, namelijk dat van priester, of om nauwkeuriger te zijn, dat van hoge priester. Nu staat er in onze catechismus dat hij gezalfd en verordineerd en gezalfd is tot onze enige hoge priester. En dat is ook zo, want er komt nooit meer een andere. Onder het Oude Testament zijn er heel wat hoge priesters geweest, zo goed als dat er ook heel wat priesters zijn geweest. Maar dat is niet meer zo. Wat dat betreft is de priesterstand afgeschaft, zo goed als dat de hele ceremoniële dienst van tabernakel en tempel afgeschaft is. U weet wel dat op de dag van Golgotha, op de dag van het sterven van de Heer Jezus, God zelf het voorhangsel van de tempel gescheurd heeft, ten teken dat die bedeling afgesloten is en dat die vorm van eredienst nu tot het verleden behoort. Christus is de vervulling van dat alles. Christus is ook de vervulling van heel die priesterschaar en van al die afstammelingen van Aaron. Christus is daarom de enige hoge priester. En u gaat onze catechismus vertellen wat hij in die kwaliteit heeft gedaan en nog doet. Hij heeft ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost. En hij treedt steeds, dat is dus tegenwoordige tijd, met zijn voorbidding voor ons tussen bij de Vader. Dat zijn de twee werkzaamheden die hier genoemd worden. We onderscheiden wel eens drie werkzaamheden van de priester, behalve offeren en bidden ook nog zegenen. Dat laatste element wordt in onze catechismus niet aan de orde gesteld en we zullen het daarom ook niet noemen. Het is evenwel wel de vraag of we er vanavond in slagen om beide aspecten van het werk van de Heer Jezus, zowel het brengen van een offer, het offer, als het doen van voorbeden, of we in staat zijn om dat allebei naar behoren te behandelen. Maar we zien wel hoe ver ons de tijd in dat opzicht toelaat. Eerst een paar dingen over wat is nou eigenlijk een priester? Voordat we het over het werk van de priester hebben, moeten we mogelijk voor onszelf toch eerst eens een heel duidelijk beeld hebben van wat een priester eigenlijk is en waarom priesters nodig waren en waarom wij deze enige hoge priester niet kunnen missen. Nou, om met die vraag te beginnen, waarom heeft God dan priesters gegeven? Wat is het nut daarvan? Wat was de reden daarachter? Dat heeft alles te maken met het feit dat God en mens van elkaar vervreemd zijn. Dat de mens de dienst van de Heere heeft opgezegd en dat hij ervoor heeft gekozen om zondaar te worden. En toen hij zondaar werd, toen was de breuk tussen God en hem een feit. En toen stond die mens schuldig. En hoe komt dat nou weer goed? Als die vraag werkelijk gesteld wordt, hoe komt dat nu weer goed? Wat moet daar dan het antwoord op zijn? Kan dat zonder meer weer goedkomen? Kan die mens nu zomaar weer terugkeren tot God als die dat verkiest? En is het dan ook weer glad tussen de Heere en die zondaar? Is zonde dan in feite niet zo ernstig? Nou, de Bijbel laat weten dat zonde dodelijk ernstig is. En dat de mens door zijn zonde, zo hebben we dat al eerder in onze catechismus aangetroffen, dat de mens door zijn zonde God grotelijks vertoornt en dat hij het oordeel verdient en dat God de zonde ook niet ongestraft laat, dat schuld betaald moet worden, dat eist het recht, dat eist Gods gerechtigheid. Er kan maar niet net gedaan worden door God niet en door de mens evenmin, alsof het allemaal wel weer goed komt vanzelf. Nee, zal het goed komen, dan zal er heel wat moeten gebeuren. Dan moet die kloof die geslagen is worden gedempt, of dat die berg die er tussen God en de mens gerezen is, die moet worden geslecht. De schuld die de mens heeft moet worden betaald. Kan die mens dat zomaar zelf? Nee. Dat is onmogelijk. Die is geheel onmachtig. Die heeft zich namelijk door zondaar te worden tegelijkertijd zo ongeschikt en onbekwaam gemaakt om iets goeds voort te brengen, dat hij er niet aan hoeft te denken zelf de oplossing te geven voor het probleem dat hij van God vervreemd is en bij God in de schuld staat. Hij kan de schuld alleen maar meer maken, maar hij kan nooit afbetalen. En kan God dan maar over alles heen stappen en die mens toch weer in genade aannemen? Dat is ook onmogelijk. Dan zou God zichzelf verloochenen. Dan zou God zijn rechten prijsgeven. Dan zou hij van het recht van de manier waarop hij regeerde, de gerechtigheid van zijn goddelijk bestuur, zou hij afstand doen. En daarmee zouden de pijlers onder alles wegvallen. Begrijpt u? In die onoplosbare situatie is de priester nodig geworden. Met alles wat die priester doet. Vanwege onze verlorenheid, vanwege onze schuld, vanwege onze verdorvenheid, vanwege het feit dat God en mens vijanden van elkaar geworden zijn, is er een middelaar nodig, een tussenpersoon, de priester. En omdat dit de werkelijkheid is, en God in die werkelijkheid wilde betonen dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat de zondaar behouden zou worden, omdat God dat aan de zondaar wilde betonen en betuigen, heeft hij om te beginnen aan Israël de priesters gegeven. Dat er priesters waren, dat was een heel duidelijk bewijs van Gods zondaarsliefde. Van Gods gewilligheid om het weer goed te hebben en te laten worden tussen zichzelf en de zondaar. Moet u eens denken aan het eerste vers van het hoofdstuk wat we gelezen hebben, Hebreeën 5. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde. Hoge priesters, je kan hier ook spreken van priesters, want in zekere zin geldt dat van elke dienaar in het heiligdom. Ze zijn om te beginnen uit de mensen genomen. Ze zijn dus mens met de andere mensen. Het zijn geen vreemde wezens die God gebruikt om priesterdienst te verrichten. Ze komen niet van uit een andere wereld. Maar ze komen uit de wereld waar wij allemaal uitkomen. Uit de wereld van de mensen. Ze zijn vlees van ons vlees en been van ons gebeente. En ze worden gesteld voor de mensen. Ze krijgen hun werk van God opgedragen. En dat werk wat ze hebben te doen, dat verrichten ze ten behoeve van mensen, in het belang van mensen. Priesters zijn er niet om veel geld te verdienen. Priesters zijn er niet om een carrière op te bouwen. Het doel van priesterwerk is niet om aanzien onder de mensen te verkrijgen. Priesters hebben in de uitoefening van hun werk helemaal niets met zichzelf te maken, maar ze zijn er ten behoeve van medemensen, van verloren zondaren. Op hen is hun werk gericht en dat moeten ze goed bedenken. En in welke sfeer verrichten ze hun werk? Dat staat ook in vers 1 van Hebreeën 5. Ze zijn bezig in de zaken die bij God te doen zijn. voor de mensen, ten behoeve van de mensen werken ze in geestelijke werkzaamheden, dingen, zaken die bij God te doen zijn, dingen die bij God afgehandeld moeten worden, dingen die voor Gods aangezicht gebeuren moeten. En wat zijn dat dan voor dingen? Ze moeten offers brengen, slachtoffers voor de zonde. Daar gaat hun werk voor een heel groot deel in op. En daarin zijn ze bezig in het belang van verloren medemensen. Verzoening tot stand brengen. De dingen die bij God gebeuren moeten. De weg moet geëffend worden. De obstakels moeten weggeruimd worden. Vrede met God moet bereikt worden. En dat is Gods bedoeling als hij aan mensen priesters geeft. Een rijke genadegave Gods aan Israël. Want nu heeft het volk van Israël nooit aan priesters ontbroken. Zelfs in de dagen van de ballingschap waren ze er. Al konden ze vanwege het ontbreken van een heiligdom, u weet natuurlijk, de tempel in Jeruzalem was verwoest en de priesters net zo goed als de andere Joden waren naar Babel gevoerd, in ballingschap gebracht. En daar konden ze een heel groot deel van hun werk niet verrichten, maar ze waren er wel. Want u kunt het in de boeken Ezra en Nehemia lezen, dat zodra er een mogelijkheid is aan de Joden gegeven om terug te keren naar Jeruzalem, dat er onder die teruggekeerden ook mensen zijn uit het priesterlijk geslacht. En die kunnen uit hun stamboom aanwijzen, uit de registers waarmaken dat zij wettige afstammelingen van Aaron zijn, geroepen tot het priesterwerk. God heeft ook het huis van Aaron in stand gehouden, zodat zodra de tempel herbouwd is en er weer een altaar staat, die priesters weer hun werk kunnen gaan verrichten in de dingen die bij God te doen zijn, ten behoeve van de zondaren van die tijd. God heeft ervoor gezorgd dat er in Israël deze dienaren van het heiligdom waren. En dat is een grote zegen voor wie het op de rechte wijze zag. En voor wie werkelijk als een nooddruftige en ellendige zondaar behoefte gekregen had aan de verzoening met God. Hij wist, er zijn mensen die door God zijn aangesteld, die bezig zijn in mijn belang bij God. In de dingen die tussen God en de mens in orde gemaakt moeten worden. Nou, zo was het toen. Ik zei zo pas al, zo is het nu niet meer, zo hoeft het ook niet meer. Want dat wat de priesters allemaal deden, dat was eigenlijk niet meer dan voorafschaduwing van wat in de volle werkelijkheid een keer zou gaan gebeuren. Wat in de Heer Jezus geschieden zou. En dan ben ik weer bij die uitdrukking uit antwoord 31, onze enige hoge priester. Ja, nu hebben we alleen hem. En dan kun je zeggen, maar kan dat dan wel? Hij kon rechtmatig koning zijn. God zou hem geven de troon van zijn vader David. Hij stamde ook af van David. Maar als hij van David afstamt, is hij uit de stam van Juda. En niet uit de stam van Levi. En dus ook niet uit het huis van Aaron. En was het priesterschap niet aan het huis van Aaron gebonden? Was het niet onmogelijk dat mensen uit een andere stam ooit het priesterwerk konden verrichten? Is dat niet een van de zonden van Jerobeam, dat hij zomaar iedereen tot priester aanstelt die daar op de een of andere manier naar solliciteert? Is dat niet een flagrante strijd met wat de Heere geopenbaard heeft? En heeft Jerobeam niet zo de ene zonde op de andere gestapeld? Het was toch in Israël alleen maar tot de nazaten van Aaron beperkt dat ze dit werk mochten verrichten? Hoe kan Christus dan priester zijn? U weet hoe de Bijbel daar een antwoord op geeft. Daar lazen we van in Hebreeën 5. Dat zou je ook kunnen terugvinden in de psalm waar we van gezongen hebben, 110. En dat kun je op andere plaatsen in het woord van God ook bevestigd vinden. Hij is geen priester naar de ordening van Aaron, terecht. Dat zegt u terecht. Hij is niet uit het huis van Aaron. Maar hij is hoge priester naar een andere ordening. Naar die van Melchizedek. En daar is veel over te zeggen. In Hebreeën 11 lazen, in Hebreeën 5 lazen we ook van de welke in vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Nou laten we vanavond dan maar niet alles zeggen. Laten we maar gewoon aanvaarden dat de Heer ons in zijn woord zegt dat de Heer Jezus hoge priester naar de ordening van Melchizedek is. En hoe dat dan allemaal zit en hoe dat verklaard moet worden en hoe je dat in Hebreeën 7 bijvoorbeeld uitgewerkt krijgt. Leest u dat voor uzelf maar na, maar neem nou vanavond maar voetstoots aan dat het zo is. Eén ding zou ik uit al die gegevens willen benadrukken. Dat het toch wel een groter voordeel is om een hoge priester te hebben naar de ordening van Melchizedek, zoals Jezus Christus is, dan om een priester te hebben naar de ordening van Aaron. En waarom is dat een veel groter voordeel? Wel, die hoge priesters uit het huis van Aaron, die waren er altijd maar voor een poosje. De een leefde misschien een aantal jaren langer dan de ander, maar ze moesten op een gegeven ogenblik allemaal hun ambt neerleggen. Dat begon al bij Aaron. En je leest het bij Aaron heel concreet wat er met hem gebeurt als hij aan het eind van zijn leven komt. Dan heeft hij een aantal jaren in de woestijntijd het volk Israël mogen dienen en God mogen dienen. Op die hoge verantwoordelijke post, dan heeft hij mogen bezig zijn, genomen uit de mensen, ten behoeve van de mensen, in de dingen die bij God te doen zijn. En Aaron heeft die priesterdienst met offers en alles wat erbij hoort mogen verrichten. Maar er komt een moment dat hij de berg Hor op moet. Op zijn oude dag. En Mozes gaat met hem mee. Hij is niet veel jonger dan Aaron. En Eleazar, de oudste zoon van Aaron, gaat ook mee. Althans, de oudste zoon, die leefde al niet meer. De derde zoon, de eerste en de tweede waren in een oordeel Gods omgekomen. Maar dan Eleazar, die dan op dat moment de oudste is. En ze gaan de berg Hor op. Waarom? Aaron gaat, zoals de Heere gezegd heeft, sterven. En je leest het en het wordt heel aangrijpend getekend. Aaron moet zijn hoge priesterlijke kleren uittrekken. God neemt hem zelfs zijn kleren af. En daarmee ontdoet God hem van zijn hoge priesterlijk ambt. En als hij sterven gaat, dan sterft hij niet als de hoge priester. Maar dan sterft hij als een gewoon mens. En dat is hij eigenlijk altijd geweest. Een gewoon mens, uit de mensen genomen. Ook al droeg hij die prachtige borstlap met die 12 edelstenen. En ook al had hij die muts op zijn hoofd met die gouden plaat, de heiligheid des Heren erin gegraveerd. En ook al mocht hij als enige één keer in het jaar het heilige der heiligen betreden met het bloed, om dat op het verzoendeksel te sprengen. Hij was onder die prachtige kleding altijd een gewoon, zondig mensenkind geweest. En de Heere laat hem iedere keer weer gevoelen. Hebreeën zegt dat ook. Want die hoge priesters zijn altijd met zwakheden omvangen geweest. Niet alleen zwakheden van het lichaam, maar ook de zwakheden, de gebreken die met hun zondig bestaan samenhangen. En daarom moesten ze, als ze verzoening deden voor het volk, allereerst ook verzoening doen voor zichzelf. En zo was het met al die hoge priesters. Nou, stel nou eens voor dat je een bijzondere band aan die hoge priester had. Of aan een priester. Je had er enig weet van gekregen door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, wie je was. Je had enig inzicht ontvangen in je verloren staat. Je had behoefte gekregen aan verzoening met God. En je had met dankbaarheid gehoord dat de Heere zelf een weg geopend had via het offer. En je was met je offerdier naar de tempel gegaan. En je had dat dier overhandigd aan de toen dienstdoende priester. En die priester had dat dier van je overgenomen. Die had begrip getoond. Die had behoorlijk medelijden getoond, zoals priesters behoorden te hebben. Die behoorlijk, vers 2 van Hebreeën 5, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En je komt daar met je schuldbesef. En je komt daar met de belijdenis van je zonde. En je vindt daar een oor open voor zo'n schuldbelijdenis. En je vindt daarbij zo'n priester begrip voor je situatie. En je hebt de vrijmoedigheid vanwege dat begrip dat die priester toont om je hart voor hem uit te storten. En hij doet wat hij naar de wet verplicht is te doen. De lippen van de priester zullen de wet bewaren, staat er in Maleachi. En die priester zal jou uit het woord van God dan verkondigen, maar bij de Heere is vergeving. En die priester zal in staat zijn vanuit zijn eigen ondervinding ook om met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. En je gaat naar huis met een hart vol dankbaarheid dat God je niet alleen maar dat offer heeft willen geven, maar dat God je ook die priester heeft willen geven. En dat je bij die priester gehoor gevonden hebt en dat je door de woorden van die priester onderwezen bent. En als God ze heeft willen heiligen aan je hart, zou je dan geen band aan die priester hebben? En als je dan weer naar de tempel gaat de volgende keer, en je vraagt, is priester die en die hier ook? En je krijgt dan te horen, die is een paar maanden geleden overleden. Dat is ook droevig. Dat je die geestelijke raadsman kwijt bent. Dat was het voor de vromen in Israël keer op keer. Want de priesters van toen waren sterfelijke mensen. En ze konden hun werk maar een poosje verrichten en dan knapte de band. En dan werd de levensdraad van die mensen afgesneden en de band die er gelegd was tussen hen en die zondaar, die moest worden verbroken. Maar u zegt, maar er komt na die ene priester toch nog wel weer een andere. Jawel, jawel. Maar hoe is die volgende priester dan? Stel voor dat dat er een is à la Hofni en Pinehas. Stel voor dat er dan een is die zijn werk wel doet, maar die er innerlijk helemaal geen hart voor heeft. Die zijn er ook geweest. Stel voor dat dat iemand is zoals die zonen van Eli, die door hun gedrag oorzaak gegeven hebben zelfs dat de mensen het spijsoffer gingen verachten. Stel voor dat je naar de tempel gaat en dat je in die periode van geestelijke malaise en afval, en die zijn er geweest, daar een priester ontmoet die helemaal geen begrip meer heeft voor een verslagen zondaar. En waar je niks meer kwijt kunt en waar je ook niks meer ontvangen kan. Gemeente, wat een zegen daar tegenover. Dat er nu een hoge priester naar de ordening van Melchizedek is. En de catechismus zegt, ik zeg het maar weer, onze enige hoge priester. Want die sterft niet meer. Zijn taak is nooit klaar, zolang hij nog niet wedergekomen is op de wolken des hemels. En hij is altijd bezig in de dingen die bij God te doen zijn. Hij was dat tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hij was dat met name aan het eind van zijn leven. Hij is dat nog aan de rechterhand van zijn vader, waar hij gezeten is en waar de apostel dan van zegt. En zo is hij nog bezig in de dingen van zijn vader, die ook voor ons bidt. Gemeente, bent u het met me eens dat het een grote zegen is dat wij deze hoge priester in de Bijbel mogen leren kennen? En dat God hem door de Heilige Geest ook aan het hart van schuldverslagen zondaars wil openbaren? En is het u ook al een wonder geworden dat hij er is? Of laat het u betrekkelijk onverschillig? Weet u hoe dat komt? Als het ons betrekkelijk onverschillig laat, nou ja, onverschillig is nou helemaal wel een krasse uitdrukking, maar laat het dan wat minder heftig zijn. Maar dat we toch, als we deze dingen horen, er kennis van nemen en er voor de rest geen gebruik van maken, weet u hoe dat komt? Dat komt doordat u toch nog nooit echt gepeild hebt hoe het er met u in uw relatie tot God en op reis naar de eeuwigheid eigenlijk voorstaat. Want als u dat zou hebben gezien, dat die breuk er is, dat die kloof geslagen is, dat die berg van schuld er ligt, en u kunt nooit over die kloof heen komen, en u kunt nooit over die berg heen komen. Als u dat zou hebben gezien, dat het een hopeloze toestand is, en nu hebben wij maar een paar jaren te leven, een paar tientallen jaren, en dan is het voorbij, en dan moeten we rekenschap afleggen, en dan gaan we naar onze eeuwige bestemming. En als het dan in die korte periode niet in orde gekomen is tussen God en mijn ziel, dan ben ik voor eeuwig verloren. Als je dat zou hebben gezien, dan zou het ook een wonder geworden zijn dat God in die situatie nu een oplossing gegeven heeft. Door zijn eigen zoon in de wereld te schenken als de enige hoge priester. Die ook uit de mensen genomen is. Want hij is mens onder de mensen geworden. Die ook bezig is in de dingen die bij God te doen zijn ten behoeve van de mensen. En hij als geen ander daarvoor. En die ook het offer brengt. Schuldoffer. Voor de zonde. En dan zouden we vanuit die nood en de ontdekking aan onze nood maar één begeerte hebben. En het zou ons maar tot één roep tot God uitdrijven. Geef mij Jezus. Zo ligt het toch. Als je die nood gaat zien. Ik ben van God vervreemd. En ik kan het niet meer in orde maken. En God is toornig op mij. En hij is nog rechtmatig toornig ook. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Want mijn schuld is hemelhoog en ik heb niet anders gedaan dan die schuld vermeerderen en vermenigvuldigen. En nou heeft God een middelaar gegeven. Nou heeft God ten behoeve van zulke mensen deze enige hoge priester gegeven. Zou het ons hart niet met verwachting moeten vervullen, zou het ons hart niet moeten uitdrijven tot hem, om hem te mogen kennen en niet te rusten voor hij zich aan onze ziel geopenbaard heeft. En voordat wij het weten, dat hij ook voor ons dat offer heeft gebracht, waardoor de schuld is vereffend. Wel, gemeente, dat is het grote belang van een priester. En nu gaan we dan met elkaar maar eens nadenken over wat het werk van die priester is. Het werk van die priester allereerst in het met de enige offerande van zijn lichaam ons verlossen. Deze priester brengt een offer. Dat deden alle priesters. Soms brachten ze het offer van iemand die dat meegebracht had naar het huis des Heren. En als zo'n Israëliet dat offer persoonlijk aan de Heren wilde geven ter voldoening van zijn schuld, dan nam de priester het over en dan regelde de priester dat dat dier geofferd werd. En bij bijzondere gelegenheden op feestdagen, dan waren er altijd wel offers die in het gemeenschappelijk belang werden geofferd, en daar waren de priesters ook druk mee. Een groot deel van hun taak bestond bij datgene wat ze verrichtten bij het brandofferaltaar. En deze priester dan, deze enige hoge priester. Wij lezen nergens, en dat hoefde ook niet, dat hij een dier dat door een Israëliet bij hem gebracht was overnam en dat hij dat op het altaar klaarmaakte. We lezen niet dat hij ooit in de tempel enig moment in zijn leven werk gedaan heeft bij het brandofferaltaar. We lezen niet dat hij ooit bezig geweest is met het brengen van bloedige of onbloedige offers. Nooit. De catechismus heeft het in een enkel woord gezegd wat voor offer het was. De enige offerande van zijn lichaam. Of zoals Hebreeën 9 het zegt, hij heeft door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd. En zo heeft hij een offer gebracht zoals er ook nog nooit eerder gebracht was. Dat deed Aaron niet. En dat deden de zonen van Aaron ook niet. Als die een offer brachten, dan was het altijd iets anders. Iets van zichzelf of iets van een ander. Maar dan was het nooit zichzelf. Dat is het verschil. Hier ziet u dat deze priester tegelijk ook het offer is. Zijn zelfs offerande. Zijn lichaam, dat is wat onze catechismus noemt, zijn bloed. Je kunt ook zeggen met Jesaja dat hij zijn ziel uitgegoten heeft in de dood. Hij deed dat, de priester. Maar hij was tegelijk, en die beeldspraak wordt volgehouden, Johannes de Doper neemt die weer over, maar Jesaja heeft het ook al gebruikt, hij is tegelijk het lam. Hij is tegelijk dat schaap. Dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij is tegelijk dat lam dat naar de slachtbank geleid werd. Passief. Het gebeurt met hem. En toch doet hij het zelf. Die wonderlijke combinatie van lijdelijk zijn en actief zijn. Zichzelf offeren. Zichzelf ervoor over hebben. Petrus zegt, die in zijn lichaam onze zonden gedragen heeft op het hout. Het gebeurt met hem, de soldaten doen het, de Joden hebben zijn dood geëist. En toch doet hij het zelf. Hij hangt aan het kruis, de dood zal komen en toch buigt hij zelf het hoofd en geeft de geest. Het overvalt hem niet. Maar hij is zelf de actieve priester die het offer op het altaar legt en ter dood brengt. En zo is hij de volkomen priester, gemeente. En zo is zijn offer het volkomen offer. En zo heeft God een welbehagen aan hem. En als zo het offer gebracht wordt. En zie dan dat hele gebeuren op Golgotha. Maar als priesterdienst. Zie dat hele gebeuren op Golgotha. Nou, als vervulling van wat er in Hebreeën 5 vers 1 staat. Over die priesters die bezig zijn in de dingen die bij God te doen zijn. Voor de mensen. Zie hem. Als de zoon van Maria, de zoon des mens die in de wereld gekomen is, uit de mensen genomen. Zie hem niet als iemand die erop uit is om carrière te maken, niet als iemand die erop uit is om naam te verwerven, maar als iemand die zijn hele taak verricht in het belang van verloren medemensen. Dat is alles waarvoor hij leeft, zijn medemens. Dat is alles waarvoor hij werkt. Daar gaat het hem om. Om die mens, die verloren mens, te behouden. Om die mens tot God terug te brengen. Dat is zijn hele streven. En zo is hij bezig bij God, omdat het tussen God en die mens helemaal niet goed zit. Omdat die breuk er ligt, omdat die kloof geslagen is, omdat die berg daar staat. En omdat God toornig is. En nu geeft hij zich in die situatie. En zo brengt hij slachtoffer voor de zonde. En hij weet dat hij niet kan volstaan met goud. Hij weet dat hij niet kan volstaan met zilver. Hij weet dat hij dit keer niet kan volstaan met tienduizenden van oliebeken. Met slachtoffers in onnoemelijke getallen. Hij weet dat de enige prijs die God aanvaarden kan, dat de prijs van zijn dierbaar bloed is. En hij heeft het ervoor over. En als het recht van hem eist, betaal mij wat gij schuldig zijt, gij die in de plaats van dat volk komt. Dan zegt hij weer, zie, ik kom om uw wil te doen. En zo geeft hij zich, plaatsvervangend, zoals zo'n offerdier ook plaatsvervangend gebracht werd. Het nam de plaats van de zon daarin. En u weet, dat werd ook gesymboliseerd. En dan ben ik zowat aan de toepassing toe. Hoe werd die plaatsvervanging gesymboliseerd in de tempel? Daar was die Israëliet die bij de priester kwam met zijn schaapje, of met zijn bokje, of met een ander dier. En hij gaf het aan de priester over met het verzoek, wilt u dat voor mijn zonden op het altaar leggen? In de hoop dat God dat offer in mijn plaats aan wil nemen. En de priester toonde zijn bereidwilligheid om het te doen. En die man deed afstand van dat dier wat hem ongetwijfeld toch dierbaar was. Hij had met dat dier geleefd en als het een lam, een schaap was, dan had hij er een band aan gehad. Hij had dat toch zomaar niet bij een of andere handelaar gekocht. Maar hij had het meegenomen uit zijn eigen schaapskooi. Het beest waar hij zoveel jaren voor gezorgd had. Hij gaat het nou afstaan. En hij weet dat dat dier gaat sterven. En als de priester het van hem overneemt, dan moet die man nog één ding doen. Dan kan hij niet volstaan met het overhandigen van dat beest. Dan moet hij recht voor dat dier gaan staan. En dan moet hij zijn handen op de kop van dat dier leggen. En dan neemt de priester het mee. Dan moet hij zijn schuld zichtbaar en bewust overdragen op dat dier. Met de bede in het hart. Heere, wilt u nou dat dier in mijn plaats aannemen? En als dat dier dan gaat sterven op het altaar, wilt u dan mijn zonden in de dood van dat dier uitdelgen en mij ervan verlossen? U begrijpt wat hij bedoelde. Hij bedoelde te erkennen, ik ben zondaar. En daarom kom ik hier. En God wilde het ook van hem horen, dat hij het zei, dat hij het beleed. Ik ben zondaar, ik ben het waard om te sterven. Ik heb verdiend het oordeel Gods te ondergaan. Ik heb verdiend dat wat er met dat dier gaat gebeuren mij zou treffen. En dat het vuur van Gods gerechtigheid mij zou verzengen. Hij spreekt dat, als hij het in het geloof doet, eigenlijk allemaal uit. Als hij dat dier nou in zijn plaats overgeeft aan de priester. Maar de genade van God, dat hij het zo geregeld heeft voor dat volk. En dat ze niet zonder hoop hoeven te leven. En zonder hoop hoeven te sterven. Dat er voor hen geen open deur is. Dat er geen weg der ontkoming geopenbaard is. Maar wat een wonder dat God voor die zondaren het evangelie beschikbaar heeft. En nog veel rijker wordt dat allemaal nu in die enige hoge priester. met het enige offer van zijn eigen lichaam, zijn eigen zelfovergave. Plaatsvervangend, zei ik. Want dan is wat er met dat dier gebeurt ook profetie van wat er met hem gaat gebeuren. Hij gaat sterven. Niet zoals sommige mensen vandaag en al eerder ook beweerd hebben dat dat een tragisch ongeluk is. En dat de Heer Jezus ja, aan zijn eigen idealen bezweken is. Hij bedoelde het zo goed, maar er was geen plaats voor in deze harde wereld. En toen mislukte het allemaal en toen stierf hij aan zijn eigen idealen. Toen is het hem allemaal overvallen. Oh nee, geen sprake van, de zoon des mensen moest veel lijden. Hij wist dat. En hij was bereid om het te doen. Het was van Gods wegen een moeten. En hij heeft gezegd, ik kom, o God. Ik kom, o God, omdat het moet. Omdat voor de schuld van mijn volk niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. En daarom gaf hij zichzelf heel vrijwillig en hij wist. O, heeft het Gethsemane het niet bewezen dat hij wist wat dat zou meebrengen? Heeft hij toen niet teruggedeinsd bij de verschrikkingen die hij voor zijn geestesoog zag? Zodat zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Heeft hij het toen niet in zijn ziel gevoeld? En straks op Golgotha in de duisternis nog weer en nog meer. Als al Gods golven en baren over hem heen spoelen. Wat dat betekent om gezegd te hebben, ik kom. Ik kom om uw wil te doen, o God. Om die prijs tot het uiterste te betalen. En was het toen niet nodig dat hij een ondefinieerbare en onzegbare sterke liefde tot dat zonder zondaars volk moest hebben? Want anders zou hij toch gestopt zijn op die weg. Als hij toen niet gedreven werd door die eeuwige liefde van de Vader, die ook de liefde van de Zoon is. En als hij toen niet gemotiveerd was door de eer van zijn Vader die geschonden was. Gemeente, dan zou Christus alsnog ergens op de lijdensweg teruggekeerd zijn. Maar dat hij het volbracht heeft, dat was omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Ook toen ze allemaal bij hem vandaan gegaan waren. Ook toen Petrus gezegd had, ik ken die mens niet. Dat hij ze toch lief gehad heeft tot het einde. Al kreeg hij van hen niets. Dan gaf hij voor hen alles. En hoe ga je nou weten dat wat onze catechismus zegt ook van ons en door ons gezegd mag worden? Ik bedoel nu dat bezittelijk voornaamwoord tot onze enige hoge priester. Hoe kun je nou ooit dat gaan zeggen en dat beleiden dat hij onze enige hoge priester is, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Dat ons, hè, waar je de persoonlijke deelgenootschap aan dat offer in beleidt, waar je in uitspreekt dat je hem van God ontvangen hebt. En dat je in hem hebt leren geloven. En dat je tot hem de toevlucht hebt mogen nemen. En dat je bij dat offer een schuilplaats gezocht hebt. En dat je dat bloed der verzoening niet meer missen kunt. Maar dat je door de Heilige Geest geleerd heeft. Hij stond daar in mijn plaats. Ik heb door al mijn zonden hem die jammeren aangedaan. Hoe kom je nou zover? Dan moet je eens gaan doen wat die offeraar deed. Met het dier dat hij naar de tempel bracht. Voordat hij het aan de priester overgaf, legde hij zijn handen op de kop van dat dier. En bewust, laten we nou eens aannemen dat hij het echt bewust in het geloof deed. Dat hij het echt deed vanuit dat verbroken hart. Dat hij het echt deed vanuit het levendige besef door de Heilige Geest hem geleerd. Ik verdien te sterven onder Gods oordeel. En u opent de Heere een andere weg. De weg van de plaatsvervanging. Zo naar dit Lam Gods toe gaan. In het geloof. En die vuile, die bezoedelde handen gebruiken om ze op hem te leggen. Dat mag bevend gebeuren. Dat mag aarzelend gebeuren. Als het maar gebeurt. Als het maar zover komt in ons leven. En dat wij in de aanraking van hem onze zonden mogen overdragen aan hem. Om te ontvangen van hem zijn gerechtigheid. Hebt u dat in uw leven al nodig gekregen? Of moet u zeggen, ja, het zijn dingen die ik allemaal al gehoord heb. Het zijn dingen allemaal die ik wel geloof ook. Maar, ja, wat maar. Wat maar. Wou u zeggen dat hij, ook al hebt u dit evangelie dan al heel wat keren gehoord. En al bent u er ook al heel wat keren toe uitgenodigd om zo in hem te geloven. Ook al heeft de Heere u al zo vaak die weg gewezen. En gezegd, mensenkind, dit is het. Ik weet dat beter dan dat u dat weet. Maar dit is het nou wat u in uw verloren staat nodig hebt. U hebt er geen erg in. U bent daar blind voor van nature. Maar ik weet het. En ik wil niet dat u in het verderf nederdaalt. Ik wil niet dat u doodgaat. Dat u omkomt in uw zonden. Maar ik heb geen lust in de dood van de zonden. En daarom openbaar ik deze weg. En daarom maak ik deze zaligheid bekend. Maar ondanks al die keren die de Heer het gebruikt heeft om tot u te spreken, hebt u nog nooit van die hoge priester gebruik gemaakt. U bent misschien wel met uw zonden op een andere manier aan het dokteren gegaan. Een beetje zelfverbetering. Misschien, ik weet niet wat de mens allemaal in het hoofd kan halen om op die manier van het probleem af te komen. Maar eigenlijk tot nog toe nog altijd aan die plaatsvervanger voorbij geleefd. Als u dat blijft doen, en een mens kan dat doen tot aan zijn dood toe. Maar als u dat blijft doen, dan moet u zelf die last dragen. Ja, dan moet u zelf de last dragen. En dan laat Golgotha ons zien wat dat betekent. Wat er dan gaat gebeuren als God gaat afrekenen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Schrijft Paulus aan de Romeinen. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Denkt u. Dat hij u wel zal sparen. Op grond waarvan denkt u dat? Dat is ijdel om dat te denken. Dat is zelfbedrog. Om jezelf wijs te maken. Het zal wel meevallen. Het valt niet mee. Voor een zondaar. Die onbekeerlijk leeft en onbekeerlijk sterft. Het valt niet mee voor een zondaar om te vallen in de handen van de levende God, met wie je niet verzoend bent. Als Christus jouw zonde niet draagt, dan liggen ze nog altijd op je eigen schouders. Bekeert u toch, nu het nog kan, en u de Heere nog nodigt, en u de Heere nog zegt, waarom zoudt gij sterven? Maar wie nou door genade mag leren om achter dat bloed te schuilen, door genade mag leren die overdracht, en dat ontvangen en dat wonder van Paulus woorden in het laatste vers van 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. En daar gaat hij in het, aan het vloekhout. Tot zonde gemaakt, de reine heilige Zoon van God, door God verstoten. Opdat wij, en wie zeggen dat? Adamskinderen. Dat zeggen zij die de dood verdiend hebben. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die ons, zegt onze catechismus, met de enige offerande van zijn lichaam, verlost heeft. Nou, daar zou je alleen al over kunnen preken, over dat ene woord, verlost heeft. En daar ligt dan ook alles in. De betaling van je schuld, de bevrijding uit de macht van de vorst der duisternis, het teruggebracht worden tot God, het aangenomen worden tot kind, de vernieuwende werking van de Heilige Geest, de erfenis onder de geheiligden, verlost. Zo'n allesomvattend woord, en dat schenkt de Heere nou uit genade aan elk die boetvaardig tot hem vlucht, aan elk die bevend en vrezend, omdat hij weet dat hij het oordeel verdiend heeft, aan de voeten van die zaligmaker terechtkomt, die het oog op hem richt en in het geloof op hem mag zien en ondervinden mag dat om zijnentwil God al die zonden wegneemt, wegwast, vergeeft. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar onze overtredingen, gij vergeeft ze. Amen. Psalm 65, het eerste vers. Het tweede vers.
Thank you.
willen samen danken. Genadige en barmhartige God, wij willen uw naam met dankzegging erkennen voordat wij uit elkaar gaan en deze kerk gaan verlaten. Uw naam met dankzegging erkennen, heren, voor het genadewonder dat u ons opnieuw hebt willen spreken van de weg der ontkoming. Van datgene wat gij bewerkt hebt, heren. Van hem die gij gegeven hebt, de enige hoge priester Jezus Christus. Het was al een rijke gave van u aan het volk Israël, toen u ze gedurig uit het huis van Aaron de nodige priesters en hoge priesters wilde geven, opdat die mensen toen bezig zouden zijn in de zaken die bij God te doen waren. Maar het is nog veel rijker, omdat het allemaal in hem vervuld is ook, dat ge uw eigen zoon in die kwaliteit gegeven hebt, onze enige hoge priester. En wat heeft hij bewezen dat hij een echte hoge priester is? Wat heeft hij het bewezen dat hij een volmaakte hoge priester is? En wat heeft zijn offer, zijn overgave van zijn eigen leven, het bewezen dat hij het woord van de borgstelling waargemaakt heeft? Hij is gekomen en hij heeft gedaan alles wat er te doen was. En de mens hoefde er niks meer aan toe te brengen. Het enige, heren, maar dat is geen aanvulling. Het enige wat hij doen moet, is wat die Israëliet deed bij het dier dat hij bij de priester bracht. Die legde zijn handen op de kop van dat dier. En die droeg zijn schuld over. En als die het nou in het geloof mocht doen, dan had hij deel aan de vrucht van het offer. Het enige wat nou een mens, een verloren zondaar, heeft te doen, is de hand op het offer leggen. Daarmee bekennende dat hij midden in de dood ligt. Daarmee uitsprekende: ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Maar daarmee tegelijkertijd uitsprekend: en nou is mijn enige hoop op uw goddelijke redmiddel. Nu is mijn enige verwachting van u, de God des heils. Heren, leer ons die geloofsoefening en geef ons die geloofsvrucht, dat het geen vreemde taal is. Als onze catechismus zegt: onze enige hoge priester die ons verlost heeft. Heren, laten we er door genade in mee mogen leren komen. En schenk ons uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het eerste vers, 85. Vers 1, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. gaat als een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.